Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Voordat we beginnen wil ik nog iets vragen aan jou als luisteraar van het uur. Wat vind jij van deze podcast? Ga naar nrc.nl/hetuur en doe mee in ons luisteraarsonderzoek. We horen heel graag wat je denkt. Welkom bij Het Uur. Dit uur gaat over banen, werkelijkheid en herinneringen. Douwe Dreisma is hier, bekend als de geheugenprofessor. Hij werd beroemd met zijn boek Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. Zijn fascinatie, hoe herinneringen beleefd worden, hoe gedachten ervaren worden. In het laatste boek, De man die zijn hoofd verloor, behandelt hij onder meer een schijnbare tegenstelling, namelijk die tussen waan en ratio. Welkom bij Het Uur met Douwe Dreisma. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Douwe Dreisma, welkom.
Dankjewel.
Wat leuk dat je wilde komen.
Ja.
Het is weer een fascinerend boek geworden. Het gaat voor een groot deel over banen. Wat ik merkte bij het lezen is dat het je ook zelf gaat verontrusten. Dat je ineens aan je eigen rationaliteit gaat twijfelen.
Ja.
Omdat je nooit helemaal zelf kunt weten of je nou in de werkelijkheid of in een waan leeft.
Nee, zo sterk heb ik het niet. Maar ik heb wel een soort van gevoeligheid voor als geluid in feite ruis is. Bijvoorbeeld het razen van een afzuigkap. Dan begin ik daar al heel snel geluiden in te horen die er niet zijn. Klokgelui, een sirene in de verte. En dat, zodat je echt even een meter naar achteren moet staan om te kijken van hoor ik nou echt een sirene of maak ik die zelf? En dan kom je tot de conclusie dat je die eigenlijk zelf maakt. En dan merk je dat je brein doet wat het eigenlijk altijd doet. Namelijk proberen toch patroon te zien in iets wat daadwerkelijk chaos is.
Dus je brein vult aan om te komen tot een soort volledige waarneming.
Ja.
Maar dat kan zich ook tegen je keren in het geval van ruis.
Precies.
Waarin je ineens allerlei waarnemingen hebt van dingen die niet aan de hand zijn op dat moment.
Ja, zeezeilers die lang door een storm zeilen, die hebben soms het gevoel dat het gefluit van het wand, dat dat overgaat in Gregoriaans gezang. En je kunt je helemaal voorstellen hoe dat komt. Dat ligt er al dichtbij natuurlijk, de eentonigheid ervan. Maar het lijkt wel alsof ons brein niet goed bestand is tegen wat in werkelijkheid toeval is en chaos en geruis. En daar dan toch iets van patroon in probeert te leggen.
Jij kan het toch verklaren? Ik bedoel, als jij zo'n beginnende waan hebt aan de hand van de afzuigkap, dan kan je tenminste nog als psycholoog zeggen, nou, dat ligt waarschijnlijk hieraan. Dit is hoe het werkt.
Ja.
Dus dat houdt de benen ook op de grond.
Ja, dat klopt. Maar ik zou niet weten hoe ik zou reageren als ik bijvoorbeeld stemmen zou beginnen te horen. En helemaal als die stemmen je opdrachten beginnen te geven of beginnen te lasteren of kwaad spreken en dergelijke. En dus iemand die echt beginnend schizofreen is, die krijgt dat soort van verschijnselen. En dan zou ik waarschijnlijk net zo ongerust zijn als ieder ander, omdat je weet dat dat zo afwijkend is en ook niet op een normale manier te verklaren is.
Nou heb ik wel eens mensen geïnterviewd die dat gehad hebben, die daaraan geleden hebben. En de ervaring was vaak niet dat ze gingen twijfelen aan zichzelf, maar juist exact tegenovergesteld. Dat ze heel zeker waren dat ze bij een grote waarheid of openbaring kwamen.
Ja.
Ze voelden zich verlicht.
Ja, en ik kan me helemaal voorstellen dat het op die manier werkt. Omdat, kijk, je hebt de meest verwarrende ervaringen en belevingen. Je hebt het gevoel dat je boodschappen doorkrijgt via het journaal. Of je ziet patronen in het behang. Of stemmen in je hoofd die zeggen je iets. En om die verwarring het hoofd te bieden, verzin je toch min of meer een of andere toedracht, scenario, een patroon, een hypothese die kan verklaren waarom je deze ervaringen hebt. En daarom is het ook zo misleidend om te zeggen dat mensen die in een psychose schieten, dat die hun verstand verliezen. Want het verstand, dat gebruiken ze juist des te harder om te verzinnen van wat er met hun aan de hand kan zijn.
Dus die rationaliteit is juist intact.
Die rationaliteit blijft. Die blijft en die heb je ook heel hard nodig om te kunnen verklaren wat die ervaringen zijn. Dus mensen ontwikkelen dan waansystemen. En je noemt het ook niet voor niets systemen. Hè. Ze hebben een orde, ze hebben een samenhang. En ze zijn dus jouw persoonlijke antwoord op jouw hele verwarrende belevingen.
Dat maakt het des te verwarrender. Dat hele systeem van waarheidsvinding, rationaliteit, van het overdenken, zoeken van bewijzen intact is.
Ja.
En dat daar toch een waan in overeind kan blijven.
Ja, en dat is ook precies het raadsel van waansystemen. Ja, dat mensen dan nog liever een systeem hebben wat in ieder geval verklaart waarom zij deze ervaringen kunnen hebben, dan alleen maar die ervaringen. Want die ervaringen zelf, onverklaard, zijn eigenlijk nog enger dan wanneer je ze kunt verklaren met een of andere waan.
Je noemt heel veel van die klassieke wanen. Mensen die denken dat ze allang dood zijn.
Ja.
Mensen die denken dat ze het hoofd van een ander opgezet hebben gekregen. Mensen die denken dat ze Napoleon of een andere beroemdheid zijn. Mensen die denken dat de televisie rechtstreeks tegen hen praat en boodschappen aflevert.
Ja.
Nou ja, dat zijn wel de echte klassiekers, geloof ik.
Ja, megalomane wanen komen heel vaak voor. Mensen die bipolair zijn, dus die een afwisseling hebben van depressie en manische fases. Die hebben vaak in die manische fase ook werkelijk wanen. Hè, dus dat ze een heel belangrijk figuur zijn, of dat ze de erfgenaam zijn van enorme landerijen elders in de wereld. Of dat iemand van het koninklijk huis verliefd op hun is. Dat soort van wanen die kunnen in zo'n manische fase dan voorkomen. Ze worden gelukkig een beetje getemperd door medicijnen tegenwoordig. Want de eerste depressie en de eerste piek van een manische fase, dat is tamelijk goed te behandelen. Maar als mensen een heel moeilijk ingesteld kunnen worden, dan maak je dus ook vaak mee dat ze die wanen ontwikkelen.
Dus hier zeg je eigenlijk dat er onderliggend lijden is of een onderliggende kwaal. En als je die kwaal behandelt, zal de waan geleidelijk ook wel minder worden.
Ja, bijvoorbeeld die waan dat je dood bent, hè, de waan van Cotard. Die is voor het eerst geïdentificeerd aan het eind van de 19e eeuw. Terwijl er al heel veel eeuwen daarvoor mensen waren, geïsoleerde mensen, die ervan overtuigd waren dat ze waren overleden. En nadat die waan is geïdentificeerd, werd ook duidelijk dat die waan zich voordoet vaak tijdens het allerdiepste deel van een depressie. En dat, hoe moeilijk invoelbaar het ook is om te geloven dat je dood bent, je kunt je wel voorstellen dat mensen die depressief zijn en toch al een beetje het idee hebben dat er een soort scherm tussen hun en de wereld zit, dat niets meer werkelijk binnenkomt, dat niets hun meer kan verrassen, blij kan maken, kan beroeren. Als die mensen een volledige doodsheid, innerlijke doodsheid ervaren, dan is het eigenlijk nog maar één stap verder om te geloven dat je daadwerkelijk dood bent. En dat gebeurt bij het syndroom van Cotard. Dus zelfs zo'n op het oog volledig absurde waan, die heeft toch nog een soort verborgen logica, omdat die expressie geeft aan een gevoel van doodsheid dat die patiënten ervaren.
Dus het heeft een basis in de werkelijkheid. De waan heeft een reden, als het ware.
Ja, hij heeft een reden, hij komt ergens vandaan en hij heeft ook een functie. De reden is dat je brein iets verzint wat die verwarrende belevingen verklaart. En de functie is vaak dat het op die manier ook een soort bescherming biedt. Het geeft een soort houvast, een beetje grip op de wereld. Het zorgt ervoor dat je tenminste dat deel van jezelf een beetje kunt plaatsen, een beetje kunt begrijpen.
Wat ik zo wonderlijk vind is dat dit klinkt als een totaal absurde waan, maar het heeft gewoon een naam. Het staat gewoon in het handboek.
Ja.
En het is gewoon te diagnosticeren als een veel voorkomende kwaal.
Ja, niet veel voorkomend, maar sinds de antidepressiva zijn, zijn depressies beter te behandelen dan vroeger. En zullen dus deze wanen, deze doodswanen ook minder vaak voorkomen. Maar ze komen nog steeds voor en soms ook in hele acute vorm. Als mensen bepaalde antivirale middelen binnen hebben gekregen, dan kan het ook gebeuren dat mensen bijna van het ene moment op het andere de overtuiging krijgen dat ze al dood zijn. En dat veroorzaakt een enorme paniek, een enorme schrik. En dan is het de kunst om zo snel mogelijk een dialyse uit te voeren, zodat die middelen uit het bloed zijn. En dan verdwijnt die waan ook weer. Dus soms is er ook gewoon een organische basis voor deze doodswaan.
Een fysieke reden voor een
fysieke
voor
reden,
waan.
Ja.
Het normale recept om van je waan af te komen is dat je het altijd kan controleren aan de hand van anderen.
Hmm.
Als jij denkt dat je Napoleon bent en niemand bevestigt je daarin, dan ben je het waarschijnlijk niet.
Nee, zo denk je vanuit de buitenwereld denk je zo.
Recept.
Ja, en toch werkt dat niet op die manier. Eigenlijk net als bij complottheorieën, je kunt redeneren wat je wil. Je kunt tegenvoorbeelden geven, tegenbewijzen aanvoeren. Maar mensen die, om zo te zeggen, erin zitten, en of dat nu een waan of een complot is, die laten zich wat dat betreft niet overtuigen. En het kan soms een averechts effect hebben. Er is een waan, die is genoemd naar ook een Franse psychiater, Capgras. En die waan behelst dat iemand ervan overtuigd is dat zijn dierbaren zijn vervangen door dubbelgangers. En dat kunnen acteurs zijn, dat kunnen aliens zijn, dat kan een robot zijn. Maar ze zijn ervan overtuigd dat in de gedaante van hun dierbaren eigenlijk iemand anders zit. En als je geconfronteerd wordt als in de positie van die dierbaren, dat iemand denkt dat jij de dubbelganger bent, dus niet de vader of de moeder of de dochter, dan is je eerste impuls om iemand uit die waan te helpen door iets te vertellen wat alleen jullie tweeën kunnen weten. En als je dat doet, dan maak je de zaak alleen maar erger, omdat dan de patiënt denkt, oh jee, mijn echte dierbare zit ook in het complot. Anders zou deze dubbelganger dat niet kunnen weten. Met andere woorden, dan krijg je het effect dat de waan eigenlijk uitgebreid wordt. En dat je totaal niet geen deuk in die waan aanbrengt. Je breekt die waan niet, je bevrijdt de patiënten niet uit. Je zorgt er alleen maar voor dat de waan zich uitbreidt.
Dus de werkelijkheid is dan niet het recept tegen de waan?
Nee, de toetsing aan de realiteit. Nee, heel soms bedenken patiënten zelf iets waardoor ze zich laten overtuigen. Er is een heel beroemd geval van Clifford Beers. Dat is rond 1900 een Amerikaanse schrijver. Die was ook opgenomen in een inrichting. En die was ervan overtuigd dat zijn broer ook vervangen was door een dubbelganger. En die heeft toen, om dat idee te testen, dat was blijkbaar nog een deel van zijn verstand goed intact, heeft hij een patiënt die met ontslag ging, heeft hij een briefje meegegeven. En hij vroeg of die patiënt dat wilde afleveren bij zijn broer. En in dat briefje stond dat die broer dit briefje mee moest nemen en dat hij dan zou weten dat het werkelijk zijn broer was en niet een dubbelganger. Nou, dat is precies zo gegaan. Die patiënt ging met ontslag, bezorgde de brief. De broer verscheen in de inrichting en trekt het briefje tevoorschijn. En de patiënt die laat zich ervan overtuigen dat het daadwerkelijk zijn broer is en niet een dubbelganger. Maar essentieel is dat hier, om zo te zeggen, de overtuigingskracht van binnenuit komt.
Hij heeft zichzelf als het ware genezen van zijn waan.
Ja.
Door onderzoek te plegen.
Ja. Maar dat is zeldzaam, omdat een waan heeft vaak al een bizar inhoud. En als mensen dat geloven, dan is het heel moeilijk om met tegenargumenten te komen, waardoor mensen uit hun waan breken.
Toch moet je er ook niet in meegaan.
Meegaan heeft ook niet zoveel zin. En iemand is, dat moet je ook niet onderschatten, iemand is volkomen eenzaam en alleen in die waan. Hij krijgt de buitenwereld niet mee, niemand anders gelooft erin. En als een psychiater of een behandelaar zou voorstellen van ja, u gelooft dat u wordt afgeluisterd via het stopcontact. En ik heb nog een patiënt die dat ook gelooft. Zou u die willen ontmoeten? Dan zal ieder patiënt zeggen nee, daar heb ik geen behoefte aan. Mensen zijn volkomen één of alleen in hun waan. Omdat het hun specifieke antwoord is op wat hun belevingen zijn.
Je beschrijft ook een prachtig verhaal. Dat hoeven we nu niet te behandelen. Want dat moet je eigenlijk lezen zoals jij het opschrijft. Over drie Jezussen die met elkaar geconfronteerd worden in een praatgroep.
Ja.
En hoe dat toch niet de remedie blijkt.
Nee, dat was een sociaal psycholoog, Rokic, die in de jaren 60 in een inrichting in Ypsilanti drie patiënten verzameld had. Die alle drie geloofden dat ze Jezus Christus waren. En hij was ervan overtuigd dat als hij die drie nu maar met elkaar confronteerde, dan zouden ze elk inzien hoe bizar die waan was. En dan zouden ze genezen zijn. Nou, dat is eigenlijk een typisch psychologen-idee. Want iedere psychiater kan je vertellen dat op die manier niet werkt. En die Rokic die deed van alles om die Christus met elkaar te confronteren. Hij nam een van hen apart en zei van ja, hoeveel Christussen zijn er? Nou, één natuurlijk, ik. En daarna de anderen die dat ook geloven. En daarna ze bij elkaar zetten en ze confronteren met zeg maar, de anomalie dat er nog twee mensen zijn die geloven Christus te zijn. En wat er in werkelijkheid gebeurde is dat die Christussen niet uit hun waan schoten, maar dat ze al heel snel een soort verhaal hadden ontwikkeld hoe het kon. Dat er één Christus was, zij zelf. En dat er nog twee mannen waren die ook dachten dat ze Christus waren. En de een zei tegen Rook iets van ja, gut, het is hier natuurlijk wel een psychiatrische inrichting. Met andere woorden, die andere is gek. En de andere Christus die dacht dat het was omdat er een robot van binnen zat die hem dit soort dingen liet zeggen. Maar ook hier geldt dus dat elk van die drie mannen met deze waan ervan overtuigd waren dat er een rationele verklaring was waarom anderen niet Christus konden zijn terwijl ze het wel dachten te zijn.
Dus de rationaliteit bleef intact en stelde zich in dienst van de waan om die intact te laten.
Precies.
En om de bewijzen te parkeren. Nou zei ik van je kunt het nooit zelf helemaal weten of je aan de kant van de ratio staat en of je de werkelijkheid bij de lurven hebt. Ben jij zelf wel eens geconfronteerd in je eigen omgeving met mensen in een waan of een andere rationaliteit?
Ja, het is wel een familielid dat een tijdje in een waan heeft verkeerd en daarvoor ook opgenomen is. En in die tijd heb ik hem of haar ook wel gesproken, maar je ervaart dan ook een soort van ontoegankelijkheid.
Ook als psycholoog, ook met al die kennis.
Ja. En dan dat moet, om zo te zeggen, vanzelf overgaan met medicinale behandeling en dergelijke. Maar er tegenin redeneren, dat merk je, dat heeft geen enkele zin.
Je hebt het ook vaak met Alzheimer. Mensen die dementeren. Dat,
ja.
dat is niet strikt een waan, maar het kan er wel bij komen kijken.
Ja, daar gebeurt het ook wel eens dat ze ervan overtuigd zijn dat de partner die op bezoek komt eigenlijk niet hun partner is. Maar daar zit natuurlijk ook een element in van het geheugenverlies. Hè? Als je al aan Alzheimer lijdt, dan zijn de meest recente herinneringen die zijn zoek. Met andere woorden, zelfs je eigen vrouw of je eigen man onthoud je in de versie van een tijd geleden. En als mensen daar niet meer op lijken, ja, dan worden ze als vreemden. En ja, dan krijg je die hele treurige situatie dat een patiënt zegt van nou, ja, je bent niet mijn zoon, maar je lijkt er wel op. En voor hun is dat de meest logische verklaring voor wanneer ze geconfronteerd worden met iemand die beweert dat hij hun zoon is.
Dat is eigenlijk het afscheid voordat het werkelijke afscheid plaatsvindt.
Oh. Ja, ja.
Ik heb je wel eens horen vertellen dat je dat met je vader min of meer hebt meegemaakt.
Ja, die leed aan Alzheimer en die heeft natuurlijk toen hij één keer verpleegd moest worden geregeld opgezocht. Maar dan komt ook een moment dat je jezelf voor moet stellen. En dan vroeg hij wie bent u? Ja, dat hij u zegt is al een veegteken. En dan, dan vraag ik wie denkt u? Ja, een collega, zegt hij. Ik zeg nee, ik ben uw zoon. Douwe. Dan keek hij me argwanend aan. En zei van nee, jij bent niet Douwe. Nou ja, maar je lijkt er wel op. Met andere woorden, als ik daar had kunnen verschijnen hoe ik er 20 jaar geleden uitzag, dan had hij misschien wel herkend. Maar in je huidige gedaante niet.
Helpt dan al die kennis die je hebt verzameld over het geheugen en over het brein en de psychologie?
Nee, helemaal niet. Dat wel in de zin dat je dingen kunt plaatsen. Maar bijvoorbeeld, als een diagnose gesteld moet worden voor dementie, dan ondergaan mensen vaak een soort van interviewtje van 1 minuut of 20. Een mini mental state exam heet dat. En daarin worden echt de simpelste vragen gesteld. Van welke maand is het nu? Wie is momenteel de minister-president? Kunt u de namen van de maanden opnoemen? Dit soort hele eenvoudige vragen. En daar was ik bij toen mijn vader werd afgenomen. En toen zag ik ook enorm de verlegenheid van hem, dat hij aan de ene kant besefte dat dit het soort vragen waren waar iedereen het antwoord op weet, terwijl hij het antwoord niet wist. En dat is natuurlijk heel vernederend om te ondergaan en ook heel moeilijk om bij te wonen.
Omdat je dan eigenlijk wordt afgeschreven van de samenleving.
Ja.
Je doet niet meer echt mee.
Je doet niet meer mee en het is ook duidelijk dat er werkelijk wat aan de hand is en dat dit onomkeerbaar is. En, maar hoewel ik zulke examens, om ze zo maar te noemen, ken en weet welke vragen het zijn, is het voor mij natuurlijk net zo confronterend om dat met je vader te beleven als voor ieder ander.
Zoals eigenlijk alles ook over jezelf gaat. Als je schrijft over het geheugen, over het brein, over de psychologie. Ja. Het gaat ook altijd over jezelf. Het zijn ervaringen die je zelf ook mee moet maken.
Precies. Dat is denk ik ook de reden waarom ik psychologie ben gaan studeren. Wij hadden een studieadviseur die aspirant studenten altijd vroeg van waarom ga je psychologie studeren? En als iemand dan zei van nou omdat ik in mensen geïnteresseerd ben, dan zei nou dan kun je beter bij de HEMA gaan werken.
Dan tref je heel veel mensen.
Die valkuil wist ik te vermijden. Dus bij mij was het gewoon, ik ben geïnteresseerd in hoe mijn geheugen werkt, hoe mijn waarneming werkt, hoe mijn persoonlijkheid in elkaar zit, hoe mijn intelligentie functioneert, et cetera. En dit soort vragen die eigenlijk uit jezelf voortkomen, die blijken bij meer mensen te leven. En als je erin slaagt om bij wijze van spreken een boek te schrijven dat aansluit bij dit soort van vragen die iedereen zich over zichzelf stelt. Van waarom gaat het leven sneller als je ouder wordt? Of hoe ontstaat een déjà vu ervaring? Of hoe kan het dat een kind tot aan zijn derde bijna niets opslaat wat het zich later nog kan herinneren? Als je dat soort vragen stelt, dan vind je automatisch ook bijna een weg naar een wat groter publiek dan alleen psychologen.
Waarom het leven wat sneller gaat wanneer je ouder wordt, is een enorme bestseller geweest. Nog steeds een ontzettend geliefd boek. Een boek dat mensen elkaar ook nog steeds aanraden en
cadeau geven. Ja, en als iemand 60 wordt, dan kan hij nog steeds dat boek cadeau krijgen. Dat klopt.
Maar het helpt ook dat je een goede schrijver bent. Had je ook een schrijver kunnen worden zonder de psychologie?
Nou, ik voel me wel in de eerste plaats psycholoog, geen schrijver. Ik ben een psycholoog die schrijft en dat zo goed mogelijk probeert te doen. Maar ik ben niet een schrijver die nou toevallig ook psycholoog is geworden. Wat dat betreft lijkt het meer op, je hebt hele goede schrijvende biologen bijvoorbeeld. Midas Dekkers.
Thijs Goldschmied. Thijs Goldschmied,
ja. Je hebt ook hele goede schrijvende historici. Bij de psychologie heb je wel veel schrijvers, maar die zitten meer in de klinische hoek. Dan gaat het over therapie en zelfhulp en dergelijke. Maar over de meer cognitieve aspecten of geheugen, daar gebeurt het wat minder.
Het is ook moeilijk om mij uit te leggen. Maar goed, je kan mij ook niet uitleggen hoe een computer werkt. En je moet ook niet proberen om aan mij uit te leggen hoe een cd-speler nou echt werkt. Ik kan hem wel enigszins uitleggen, maar hoe het geheugen werkt, wat nou een herinnering is, hoe het nou kan dat op een bepaald plekje in jouw brein iemands gezicht en naam zijn opgeslagen, dat blijft toch onbevattelijk voor mij.
Ja, voor psychologen eigenlijk ook hoor. Omdat je hebt een enorme afstand te overbruggen, om zo te zeggen, tussen aan de ene kant wat er in het brein gebeurt. Neurologisch gesproken is een herinnering een aantal verbindingen tussen hersencellen. En in die verbindingen liggen, om zo te zeggen, de associatiepaden opgeslagen. Maar het is natuurlijk een enorme afstand tussen een bijna biochemisch proces en jouw introspectie. Dat je aan iemand denkt en je dan haar gezicht voor de geest kunt halen. En die afstand die is qua begripsvermogen ook bijna niet te overbruggen. Gelukkig is dat vaak ook helemaal niet nodig. Omdat je heel veel psychologische verschijnselen kunt verklaren zonder een beroep te doen op wat er in de hersenen gebeurt.
Dus je hoeft die hardware niet te begrijpen om aan de software toe te komen. De beleving van het geheugen.
Nee. Kijk, het brein speelt natuurlijk altijd een rol bij alle cognitieve processen die bij ons gaande zijn. Maar je hebt niet altijd het brein nodig om te verklaren waarom ze zich zo afspelen.
Een van de lessen die ik heb geleerd van al jouw boeken is dat een herinnering altijd gerelateerd is aan iets anders. Dus jij vroeg waarom heb je weinig herinneringen van voor je derde? Omdat je als het ware geen kapstok, geen andere herinneringen hebt om ze aan op te hangen. Waarom gaat het leven sneller?
Ja.
Dat komt omdat er weinig eerste gebeurtenissen zijn. Dus alles valt in een gebaand pad en is daardoor minder opmerkelijk.
Ja, herhaling is dat is de doodsteek voor herinneringen bij wijze van spreken. Eerste keren, daar heb je een geweldig goed geheugen voor. Maar de zevende keer niet en de veertiende keer ook niet. En dat heeft ons ook part gespeeld in wat ondanks de ellende die corona heeft gebracht, toch een heel mooi experiment of nature is. Namelijk dat wij als samenleving massaal in lockdown moesten. En op die manier merkten, erop terugkijkend, hoe belangrijk het is om je herinneringen te kunnen dateren aan de hand van gebeurtenissen in zo'n periode.
memorabele gebeurtenissen, ja. Andere plekken die je bezoekt, mensen die je ziet.
Jubilea die je meemaakt, feesten waar je bent geweest. Want ons geheugen dat werkt niet op datum. Als ik jou vraag van wat gebeurde er op 12 december, dan zou je dat niet kunnen reproduceren. Maar als ik jou moet herinneren aan iets en ik vertel je wie er verder bij waren, of waar het gebeurde, of wat jij toen gezegd hebt. Dat werkt wel. En dat zijn stuk voor stuk associaties die helpen om die herinnering naar boven te halen. En data zijn eigenlijk een non-issue in het geheugen. Wat wel lukt is dingen op volgorde zetten. Als ik jou vraag wanneer gebeurde dat, dan kun je misschien niet de datum noemen, maar je weet wel dat het gebeurde na dat die en die afscheid had genomen en het was voordat die en die verhuisd was. Met andere woorden, dit soort kapstokken in je geheugen, die helpen je om dingen in de tijd te plaatsen. En daarom, als het daaraan ontbreekt, omdat de dagen op elkaar lijken en je er bijna niet uitkomt, als het daaraan ontbreekt, dan wordt het ook heel moeilijk om dingen in hun tijd te plaatsen, zoals in die COVID-periode.
Dus als je nu mensen zegt, een jaar geleden zaten wij nog in lockdown, dan geloven ze je vaak niet. En zeggen ze, een jaar geleden? Was toch 2 jaar geleden of was dat 3 jaar geleden? Ja, wanneer was dat eigenlijk?
Ja. Nou ja, en dat illustreert precies dat je dan geen kapstokken hebt om het aan op te hangen.
En dat is ook waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. Omdat dan eigenlijk het tegenovergestelde zich manifesteert. Je kent alles al een beetje.
Ja, er zit veel herhaling in je leven. Naarmate je ouder wordt, ik denk dat het ook niet voor niets is dat mensen zo rond hun 40ste vaak dit soort van klachten beginnen te uiten. Van het lijkt wel of een jaar 2 keer zo snel gaat als vroeger. Alsof het wel 2 keer per jaar kerst is, bij wijze van spreken. Waarom zou je de kerstboom nog opruimen? En dat soort dingen, klachten heb je niet als je 20 bent. En ik denk dat een hele belangrijke factor, het is een van de factoren, is inderdaad het gebrek aan memorabele gebeurtenissen die ervoor zorgen dat de tijd als het ware uitgerekt blijft. En in dat opzicht is er een paradox. Als je terugkijkt op een episode waarin heel veel gebeurd is, dan lijkt die periode langer te hebben geduurd dan dezelfde periode waarin heel weinig gebeurd is. En de paradox is nu dat als er heel weinig gebeurt, dan gaat het passeren van de tijd subjectief langzaam. Maar als je erop terugkijkt, dan krimpt die tijd in de terugblik. Dus mensen die een lange gevangenisstraf uitzitten, ja, die hebben allemaal de ervaring dat het lang duurt voordat een dag, een week, een maand om is. Maar als ze dan na 12 jaar buiten staan en ze kijken op die 12 jaar terug, dan lijken die 12 jaar toch voorbij geschoten. Juist omdat er zo weinig afwisseling in was.
Dat is wel leuk om tegen de rechter te zeggen. Het is voorbij gevlogen, joh.
Ja, achteraf, ja.
Ach joh, hier sta ik alweer.
Ja, maar het omgekeerde gebeurt ook. Hè. Als iemand een ernstig, stel een dierbare, die maakt een terminale fase door, die is stervende en dat proces dat heeft dan 3 maanden geduurd. En dat zijn een hele intensieve 3 maanden. En dan een jaar later dan kan het al gebeuren dat mensen zeggen, ik kan bijna maar niet voorstellen dat het maar 3 maanden waren. Omdat het in zijn geheugen, om zo te zeggen, veel meer beslag neemt, veel meer ruimte neemt, zodat het ook langer lijkt te hebben geduurd dan die 3 maanden.
Daar zou je de les uit kunnen trekken dat als je een vervullend leven wil, dat je veel nieuwe gebeurtenissen, veel spannende gebeurtenissen moet opzoeken.
Ja. Dat wordt ook vaak aangeraden van ontwikkel nieuwe hobby's. Hè? Als mensen met pensioen gaan van ga eens op reis naar iets waar je niet al 10 keer geweest bent. Probeer een nieuwe taal te leren. Probeer van een nieuwe hobby te genieten. Het wordt vaak aangeraden. Het werkt meestal niet langdurig. Omdat Thomas Mann die heeft daar prachtig over geschreven. Lijkt een beetje alsof 2 weken op vakantie op een nieuwe plaats. Nou, de eerste dag die is vol met nieuwe indrukken. En die dag die lijkt heel lang te hebben geduurd. De tweede dag begint er al iets van ritme in te komen. De derde dag nog meer. En tegen het eind van die 14 dagen is het alsof de dagen voorbij vliegen. Omdat er dan toch alweer meer herhaling in zit.
Wat mij ook fascineert is het verband tussen waarneming en geheugen.
Ja.
Als jij de weg naar je werk aflegt die je al 100 keer hebt afgelegd. Dan denk je dat je alles ziet, maar in wezen is je geheugen ook actief.
Ja.
Dus je ziet als het ware een dia van al die dagen ervoor.
Ja. Nou, je moet bedenken, dat is iets wat ik zelf ook nog niet zo lang geleden heb gelezen, is dat er voor iedere neuronale verbinding van je ogen naar jouw achterhoofd, en in je achterhoofd worden jouw visuele indrukken verwerkt, Voor iedere neuronale verbinding zijn er 10 die de andere kant op gaan. Met andere woorden, 10 verbindingen die van je achterhoofd naar je ogen leiden. En ik denk dat dat niet voor niets is, omdat wat je ziet of denkt te zien voor een heel groot deel bepaald wordt door wat je verwacht te zien, wat je hoopt te zien, meent te zien, et cetera. En dat komt natuurlijk allemaal uit je geheugen.
Dus wat je weet, wat je denkt te weten, dat speelt allemaal een rol in wat je denkt te zien.
Precies.
Om het even lekker ingewikkeld te maken.
Ja, nou ja, en dat is natuurlijk ook logisch, omdat je zo snel mogelijk een interpretatie van jouw waarneming moet kunnen bieden. En dat is denk ik een evolutionair gegeven, dat jouw hersenen erop gericht zijn om zo snel mogelijk een duiding te hebben van wat jij perceptueel ziet.
Als je iemand elke dag ziet, dan zie je niet zijn veroudering. Kom je iemand pas na 10 jaar tegen, dan zie je in één klap hoe die veranderd is.
Ja. Nou ja, een mooi voorbeeld vind ik, als je mensen vraagt hun handen te vouwen, dan heeft iedereen daar een soort voorkeur voor. Bij de een is dat de duim, rechterduim bovenop ligt, en bij de ander de linkerduim. Om het andersom te doen, dat voelt merkwaardig. Maar nou wat gekke, ik heb waarschijnlijk in mijn leven 1000 keren naar mijn handen gekeken, gevouwen handen. Maar zonder het te proberen zou ik niet weten of mijn rechterduim nou boven ligt of mijn linkerduim. Met andere woorden, iets wat je 1000 keren gezien hebt, is niet zo opgeslagen dat je dat als geheugenbeeld actief hebt.
Het leek niet belangrijk, je was er niet mee bezig, de vraag is niet gesteld.
Nee,
de kennis
de focus
is
er niet, het was niet relevant en dan sla je dat ook niet op.
Dat moet wel een van de eerste vragen zijn die je het meest krijgt als het gaat over het menselijk geheugen. Is het dan wel betrouwbaar? Hebben we er eigenlijk wel iets aan?
Nou en of. Wagenaar, een bekende geheugenpsycholoog, helaas te jong overleden. Die heeft een keer gezegd van, ja, als je geheugen jou stelselmatig zou bedriegen, dan zou het zich helemaal niet hebben ontwikkeld in de evolutie.
Dan had het geen functie.
Dan had het geen nut om een geheugen te hebben. Dus dat moet je altijd bedenken bij alle verhalen over de onbetrouwbaarheid van het geheugen, de vertekening en vervorming, et cetera. Moet je altijd bedenken, ja, maar in grote trekken is je geheugen betrouwbaar. Anders zouden wij geen geheugen hebben. Het punt is alleen, je weet niet wanneer het betrouwbaar is en wanneer het onbetrouwbaar is. En dat is natuurlijk wel een probleem bij getuigenverklaringen, bij een verslag van een gesprek, bij een verslag van een gebeurtenis, et cetera. Dat je altijd, als degene die dat beleeft, in die situatie bent als die ene persoon met die ene interesse en die ene focus. Ja, dus je zegt wel eens dat twee mensen hetzelfde hebben meegemaakt, maar eigenlijk is dat heel slordig uitgedrukt, omdat ze juist niet hetzelfde meemaken. De een maakt iets mee en de ander maakt iets anders mee, al zitten ze in dezelfde situatie. En dat komt omdat ze op andere dingen letten, voor andere dingen gevoelig zijn, andere dingen hebben onthouden dan de ander.
Andere kennis, andere woorden.
Andere kennis, een andere leeftijd, et cetera.
Ik las vanochtend in de krant ook zo'n mooi voorbeeld, uiteraard in een rechtbankverslag, waarin iemand zei, hij kwam binnen, de man zou later een moord plegen, en hij had al een hele angstaanjagende blik.
Ja.
Toen dacht ik, dat zou best wel eens achteraf ingevuld kunnen zijn, omdat je inmiddels weet wat die man ging doen.
Ja. Ja, dat is een berucht effect. Kennis, wijsheid achteraf, als het ware, invloed heeft op je verslag van wat je meent te herinneren. En het is ook de kunst, denk ik, voor rechters om dat een beetje goed te wegen. En liefst gebruik te maken van meerdere getuigen. In plaats van te vertrouwen op het geheugen van deze ene persoon.
Er zit ook vaak emotie in een herinnering. Is dat misschien vanwege die evolutionaire functie? Want heel veel ervaringen zul je maar in de oersituatie 1 keer meemaken. Het hol van de beer inlopen is iets wat je niet elke dag kan proberen. Dus je kunt goed herinneren waar die beer sliep.
Dat noemen psychologen een one-trial learning. Ja. Als je dat overleeft, dan
heb
je dat
in 1 keer. En daar heb je dus een geheugen voor. Want als je het al een keer overleeft, moet je het goed onthouden.
Ja. Sorry, nog even de vraag.
Nou ja, de vraag is dat de reden waarom er altijd emotie bij herinneringen komt? Gevoelens, waarom je meteen een gevoel in je maag krijgt bij nare herinneringen.
Ja.
Waarom je meteen begint te zweten als je terugdenkt aan een examen.
Dat is zeker het geval. Diezelfde Wagenaar heeft een soort dagboekstudie gedaan, waarbij hij 2 jaar lang elke dag een of andere gebeurtenis optekende. En wie erbij waren, wat voor datum het was, waar het gebeurde, et cetera. Wat de emotionele lading was. En toen hij 2 jaar later dat, om zo te zeggen, testte bij zichzelf, van wat hij nog van die gebeurtenissen wist, bleek dat er 2 categorieën herinneringen waren die extreem goed onthouden werden. Aan de ene kant de hele positieve ervaringen. Dat iemand complimenteert je, of je krijgt te horen dat je een onderscheiding krijgt, noem maar wat, of er is een kind geboren. En aan de andere kant die ervaringen die extreem negatief waren. Een krenking, een belediging, een blunder, een flater die je slaat. En dat soort ervaringen die bleken heel goed opgeslagen. En ik denk dat, inderdaad, dat de emotie, de emotionele lading, positief of negatief, dat die een hele belangrijke bestendigende factor is in je geheugen.
Dit zijn dan vooral sociale herinneringen. Die gaan over jouw plek in de groep.
Ja. Ja, al moet ik zeggen dat ik vraag wel eens bij lezingen van als er een vergeettechniek bestond, zou je daar dan gebruik van maken? En dan zijn er altijd ook wel mensen die zeggen van, nou, dat zou ik niet doen, omdat ook nare herinneringen, vervelende herinneringen, ja, die hebben invloed gehad op wie ik ben geworden. Die hebben mede mijn identiteit bepaald. Dus als ik die zou laten verwijderen, dan zou een deel van mij in de lucht komen te hangen. Een deel van mij zou ik niet kunnen begrijpen. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi filosofisch antwoord. Maar als je dan de vraag stelt, hebt u wel eens een herinnering aan uzelf uit het geheugen van iemand anders willen verwijderen? Dan krijg je een heel ander soort reactie. Sommige mensen beginnen te blozen, omdat het vaak direct wel een herinnering is die zich opdringt als, oh mijn god, het gênantste wat ik heb beleefd, en daar was hij of zij getuige van. En ja, heel graag zouden ze die herinnering dan willen wissen. Je krijgt die herinneringen nooit te horen, want het zijn typisch het soort herinneringen waardoor je, zelfs als je alleen bent, nog begint te blozen. Zo gênant zijn ze. Maar ook die herinneringen, die worden dus extreem goed opgeslagen. Die blijven je gewoon een heel leven bij.
Omdat die emotie groot is.
Ja.
Tegenwoordig wordt wel veel therapie gedaan, EMDR, om de emotie van de herinnering los te koppelen.
Ja.
Dat is heel interessant. Dus dat je teruggaat naar de herinnering aan een ongeval of iets anders. Ja. Maar dan probeert om dat niet zo angstaanjagend te laten zijn.
Ja, dat gebeurt in behandelingen van mensen met een trauma, een posttraumatische stressstoornis. Die hebben de ervaring dat de gebeurtenis terugkeert in nachtmerries, in herbelevingen, et cetera. En in die herbeleving is het ook nu. Het is altijd nu bij zo'n trauma. En daar is op den duur moeilijk mee te leven. En EMDR is een poging om, als het ware, de emotionele belasting van die gebeurtenis los te koppelen van een herinnering aan de gebeurtenis zelf. En dat gebeurt dan door middel van oogbewegingen, waarbij mensen zich moeten concentreren op die traumatische herinnering, dat traumatische moment, dat zo levendig mogelijk moeten proberen op te roepen in zichzelf, maar intussen worden afgeleid omdat ze oogbewegingen moeten maken. En het blijkt, en er is heel veel onderzoek naar gedaan, dat helpt om, zeg maar, de emotionele belasting van die herinnering te dempen. En er is ook een begin van een verklaring voor, waar ook een Nederlandse psycholoog, Marcel van den Hout, veel werk aan heeft verricht. Namelijk, als jij je die herinnering probeert in te beelden en je wordt afgeleid door die oogbewegingen, dan is dat een zodanige belasting voor jouw werkgeheugen dat werkgeheugen het eigenlijk niet goed aan kan. En daardoor wordt die herinnering als het ware in gedempte vorm teruggezet in het geheugen. En op die manier zouden mensen als het ware loskomen van de emoties die met dat trauma verbonden zijn.
En uit die permanente stressmodus kunnen komen.
Ja,
dus.
Ja.
Wat je net ook zei, is dat een herinnering niet altijd betrouwbaar is, maar waarschijnlijk, want dat maak ik eruit op, wel een soort bron heeft. Dus,
ja.
Dus dat je niet volledig kunt zeggen, dit is waar. Maar dat je aan de andere kant wel kunt zeggen, het komt ergens vandaan. Of je hebt dit voor dat aangezien. Of ik snap wel waarom je het zo bent gaan onthouden. Dus dat je de herinnering toch serieus moet gaan nemen.
Ja.
Dat vind ik een wonderlijk proces.
Dat is het ook. En als iemand tegen jou zegt, nou, ik begrijp waarom je het zo onthoudt. Daar zit dan bijna al een autoriteitsconflict in gebakken. Hè? Van,
ik heb de waarheid en jij hebt er een baan van gemaakt.
Jij hebt het net wat anders onthouden dan het in werkelijkheid gezegd is. Daar is vaak ook helemaal niet uit te komen. Zelfs niet als een derde bijgeroepen wordt die om zo te zeggen hetzelfde heeft beleefd. Dan kunnen mensen er nog van overtuigd zijn dat zij over de juiste versie van de herinnering beschikken. En dat is op zich natuurlijk ook niet zo erg. Een tijd terug heeft Judith Koelemeijer een boek geschreven, Het Zwijgen van Maria Zagea. En daarin had ze een stuk of 11 van haar ooms en tantes geïnterviewd, die al uit een heel groot tuindersgezin kwamen. En ze was zeg maar hun opvoeding langsgelopen en natuurlijk ook de gebeurtenissen in dat gezin tijdens het opgroeien van die kinderen. En daarin had ook een sterfgeval plaatsgevonden. Een van de zoons uit dat gezin was overleden. En toen bleek dat, hoewel ze dat allemaal dus hadden meegemaakt, er enorme discrepanties zaten in de herinneringen die kinderen daaraan hadden. Natuurlijk niet het overlijden zelf, maar wel van hoe de ouders gereageerd hadden, dingen die bij de begrafenis waren gebeurd, et cetera. En dat is natuurlijk ook wel verklaarbaar, want al die kinderen hebben verschillende leeftijden. Er zitten jongens bij, er zitten meisjes bij. Ze hadden natuurlijk een verschillende band met die overledenen. Met andere woorden, het is niet goed verklaarbaar waarom die verschillen er zijn. En het laatste wat je moet gaan doen is gaan uitvechten van wie nou de waarheid in pacht heeft. Want het heeft in zulke gevallen ook helemaal niet zoveel zin.
Dus het collectief van die herinneringen, dat zal ongeveer de bandbreedte aangeven van hoe het gegaan is.
Dat hoop je dan. Waarheid is in het geheugen eigenlijk vaak een heel verwarring stichtend iets. En ik vind dat Martin Toonder, die heeft dat eigenlijk het allermooist geformuleerd. Die was 75. Die kreeg toen van verschillende uitgevers de uitnodiging om zijn autobiografie te schrijven. En terwijl hij daarover aan het denken is, schrijft hij een brief aan Dick Matena, tekenaar, ook schrijver. En dan legt Toonder uit van ja, als je autobiografie schrijft, dan moet je, als je eraan begint, moet je een idee hebben van wat er verderop in de autobiografie komt. En als je verderop in die autobiografie komt, dan moet je in je achterhoofd hebben wat je eerder hebt geschreven. Er moet een lijn zitten in een autobiografie, een samenhang. En dat betekent dat je eigenlijk op de tijdas van je eigen leven heen en weer springt. En dan heeft hij die prachtige tussenzin. Iets wat in de jeugd gebeurd is, is dikwijls het gevolg van een voorval op oudere leeftijd.
Dat is heel mooi gezegd.
En dat is echt een hele mooie filosofische waarheid. Omdat de manier waarop je op je jeugd terugkijkt ook bepaald wordt door wat er van jou geworden is. De ervaringen die je hebt gehad, de dingen die je hebt beleefd, dingen die je nu pas begrijpt, die je nu pas weet, et cetera. En in die zin is je jeugd eigenlijk net zo vloeibaar als wat je nog aan toekomst hebt.
Misschien ook wel dat je als een soort Sovjet politbureau mensen uitwist uit herinneringen, zoals Trotsky van foto's werd getipt.
Ik denk dat ons geheugen op grote schaal retoucheert. Ja, dat dingen die irrelevant zijn gebleken, dat die uit je geheugen beginnen te verdwijnen. En dat dingen die belangrijk zijn gebleken verderop, dat die als het ware geaccentueerd worden. En de Volkskrant heeft momenteel die serie interviews met 100-jarigen. En wat ik dan interessant vind, is wat ze over hun vroege jeugd vertellen en de samenhang daarmee met wat ze zijn geworden. Dus een 100-jarige die vertelde van, ook mijn derde verzorgde ik al mijn poppen. En dat kan wel kloppen, want ik ben verpleegkundige geworden. En dat is nou typisch zo'n lijntje die in een autobiografie wordt opgespannen. Omdat dat poppenverzorger in het licht van de latere beroepskeuze betekenis krijgt.
Terwijl als iedereen die met poppen zou spelen in de zorg zou komen te werken,
dan zou dat probleem
was dat probleem opgelost.
Ja.
Je beroept je vaak op literaire bronnen. In dit geval een journalistieke bron. Maar in je werk gaat het heel vaak over literatuur, memoires, autobiografieën.
Ja.
Zijn dat de ideale bronnen om het geheugen te onderzoeken?
Oh, absoluut. Absoluut. Omdat een autobiograaf, die raadpleegt niet alleen zijn geheugen, maar die heeft ook de ervaring dat terwijl hij aan het schrijven is, hij die herinneringen ook een beetje vorm geeft. Een en dezelfde gebeurtenis kun je op 100 manieren opschrijven. En een schrijver die weet als geen ander dat als hij het nou net dit ene woord kiest, hij bij de lezer een net iets andere keten van associaties in gang zet. Dus het schrijven van een autobiografie, dat is in zekere zin ook een psychologisch experiment. En een tijdje terug was ik betrokken bij een project van Humanitas in Groningen. En daar hebben ze een groep vrijwilligers actief die mensen helpen om hun autobiografie te schrijven. Dus als iemand zeg 80 jaar is en die zou zijn levensverhaal op papier willen krijgen, dan kan hij een beroep doen op iemand van Humanitas en die komt dan 5-6 keer op gesprek en die helpt dan om die autobiografie uit te schrijven. En in het kader daarvan heb ik een stuk of 5-6 van die autobiografieën gelezen. En de mensen die ze schrijven zijn altijd op leeftijd. En wat je daar nou tot in het bizarre ziet, is dat 3/4 van die autobiografie gaat over de tijd dat ze tot en met 18 waren. Soms is de autobiografie al op 3/4 voordat ze een keer trouwen. En dan hebben ze nog 15 pagina's over om de rest van hun 40-jarig huwelijk en 50 jaar van hun leven te beschrijven. Met andere woorden, bij oudere mensen die aan een autobiografie of een levensverhaal beginnen, is die trek van die jeugd, die is zo ongelooflijk groot dat ze daar werkelijk disproportioneel veel ruimte voor nemen ten koste van de laatste 30, 40 en soms 50 jaar van een heel leven.
Je hebt ook geschreven over de top 2000, waar een soort gelijke conclusie zich op drong. Namelijk dat de muziek uit je jeugd is de mooiste muziek ooit gemaakt.
Ja. En bij lezingen staat er dan wel eens iemand op en die zegt van ja, maar dat is toch ook zo.
Die vindt het dan een objectief muzikologisch feit.
Ja, dat je dat, dat daar gewoon een soort standaard voor zou kunnen zijn. Maar ja, de werkelijkheid is dat iedere generatie opnieuw denkt dat de muziek zo die gemaakt is, zo tussen 15 en 25 jaar, dat werkelijk de beste muziek is die er ooit gemaakt is. En dat het daarna hard achteruit ging. En die totstandkoming van voorliefde voor popmuziek, dat heeft wat dat betreft hele harde wetten. Dat klinkt vaag, maar daar gaat een soort venster voor open als je een jaar of 13, 14 bent. Iets eerder als je oudere broers of zusters hebt. En dat venster gaat als je een jaar of 25 bent ook weer dicht. Dan wordt natuurlijk nog steeds goede muziek gemaakt, maar de meeste mensen gaan het dan niet meer zo volgen als ze deden toen ze 17 of 18 waren. En er zijn hele triviale redenen voor. Vaak hebben mensen dan al een baan, of ze zijn afgestudeerd, ze gaan aan het werk, ze stichten een gezin, ze komen niet meer op popconcerten, ze volgen niet meer welke muziek eruit komt, gebruiken muziek ook niet meer om zeg maar, hun identiteit ten opzichte van hun vrienden te definiëren. Ja, want het maakt een groot verschil of je een Zappa-fan bent of een Deep Purple-fan, dat is een wereld van verschil tussen. Met andere woorden, in die leeftijd waarin je je identiteit aan het vormgeven bent, daar is muziek een hele belangrijke factor. Op een manier waarop dat niet meer zo is als je een jaar of 30 bent.
Het is ook een beetje een somber beeld dat je eigenlijk schetst. Ja, van de laatste 50 jaar van je leven zijn 10 bladzijden.
Ja.
Muziek komt er na je 30ste niet meer zo heel erg bij.
Ja.
Het gaat steeds sneller naarmate je ouder wordt. Nou, zo kan ik doorgaan. Eigenlijk zijn er dingen in die als je mooi zou willen leven, zou willen doorbreken.
Ja.
Waarin je zou willen zorgen dat je wel waardevolle herinneringen aanmaakt, waarin het leven zich misschien vertraagt of meer betekenis krijgt of memorabeler wordt.
Ja. Maar ja, Max Vries die heeft daar een keer iets prachtigs over geschreven. Die zei van, ja, als je een jaar of 20 bent, dan heb je het idee dat hoe je dan bent, dat jouw karakter is. Dat je bijvoorbeeld avontuurlijk bent ingesteld. Dat je van variatie houdt. Dat je iedere keer naar een andere plek op vakantie gaat. He, met andere woorden, als 20-jarige denk je, ik ben een avontuurlijk ingesteld mens. Maar diezelfde figuur is 40 en die komt erachter dat hij een lievelingsmerk whisky heeft. Dat hij een tweede huisje heeft op een plek waar hij heel veel van houdt. Dat hij vaak op dezelfde plek op vakantie gaat omdat hij weet dat hij daar het gelukkigst is. Met andere woorden, die 40-jarige die komt erachter dat wat hij altijd voor karaktereigenschappen hield, eigenlijk bij zijn leeftijd horen. En dat vind ik een diep inzicht. En het is misschien wel een beetje treurig dat er dan meer sleur en routine in je leven begint te komen. Maar het laat ook zien dat je intussen geleerd hebt waar jij op je gemak voelt en waar jij van geniet.
Dus dat er routine in komt omdat je gewoon weet hoe het zit voor jou.
Ja,
wat voor jou betekenis heeft en wat voor jou waardevol is.
Ja, ja.
Maar je zou ook op je 60ste dat inzicht nog een keer helemaal kunnen vernieuwen. En zeg ik lust helemaal geen whisky.
Ja, bijvoorbeeld. Of soms gebeurt dat hardhandig doordat je een partner verliest en doorgaat met een nieuwe partner. En dat kan voor veel mensen ook een hele wending geven aan hun ingesleten voorkeuren. Maar in de regel werkt het zo dat naarmate je ouder wordt, je beter zicht hebt gekregen op jouw voorkeuren en daar ook je leven naar inricht.
Wat daaruit volgt is dat eigenlijk het dagelijkse misschien wel belangrijker is dan het memorabele. Dus die vakantie naar een exotische plek is misschien minder belangrijk dan gewoon elke dag binnenkomen, je collega's groeten of uit je werk komen en je kind optillen.
Ja, dat geloof ik zeker. En daar doet je geheugen eigenlijk geen recht aan. Je geheugen onthoudt dat allemaal niet. Geeft je eerder een beetje een ja, zo'n composietfoto-achtig idee, waarbij dingen over elkaar heen geprojecteerd beginnen te worden. Dat je al 10 jaar op dezelfde plek op vakantie gaat, zodat je niet elke afzonderlijke vakantie terug kunt halen. En een heel veel moeite hebt om te bedenken, gebeurde dit nou de 2e vakantie daar of de 7e vakantie? Dat soort taken moet je niet overlaten aan je geheugen. Maar het laat wel zien dat memorabel niet automatisch samenvalt met datgene wat jou het meest gelukkig maakt.
Dus betekenisvol en memorabel zijn twee verschillende begrippen uiteindelijk.
Ja, ja.
Je stelt net de vraag, als je een herinnering zou kunnen wissen, je kan hem ook omdraaien. Wat als je een herinnering kunstmatig zou kunnen injecteren? Als je misschien dat het ooit nog wel mogelijk wordt. De dingen gaan snel tegenwoordig.
Ja.
Dat je die mooie vakantie er gewoon in kan laten zetten.
Ja, het thema van Total Recall eigenlijk.
Ja.
Iemand is te arm om een vakantie naar Mars. Het is science fiction. Te arm om een vakantie naar Mars te kunnen betalen. Maar je kan wel bij een geheugenbank de herinneringen laten implanteren. Ja, als het is natuurlijk een heel naïef idee, omdat een herinnering altijd verbonden is met de rest van je herinneringen. Dus een bestand aan herinneringen zomaar tussen je natuurlijke herinneringen planten, dat zou niet aanslaan, omdat er dan vanuit je natuurlijke herinneringen geen associaties zijn naar die nieuw bijgekomen herinneringen. Maar
hij zou losstaan van alle associaties.
Precies,
weer een herinnering zonder kapstok is geen herinnering.
Precies, ja. Je zou er niet bij uitkomen, je zou er in die zin ook niet van kunnen genieten.
Dus het heeft niet zoveel zin uiteindelijk.
Nee.
Is herinneringen maken, zeg maar, het nut van het leven? Dat is iets wat je vaak mensen hoort zeggen. Van, nou, ik wil dicht bij mezelf blijven. Dat is zo'n cliché. En de andere is mooie herinneringen maken.
Ja, ik associeer het vaak met een soort ambitie van adolescenten. Ik wil in mijn leven dit meemaken en dat meemaken en dat meemaken.
Een soort bucketlist of een Insta-tijdlijn?
Ja. En leven daar vaak ook naar als je jong bent. Ja, dat je verre reizen maakt, veel afwisseling in je leven probeert aan te brengen. Maar ik weet niet of dat jou duurzaam gelukkig zou maken. Omdat wat ik bijna een metafoor vind is een experiment wat tegenwoordig wel gebeurt. Dat mensen een soort band om hun hoofd doen waar een camera op zit. En die camera die maakt om het kwartier maakt hij een opname. En met die band op gaan ze op vakantie. En dan hebben ze na afloop werkelijk duizenden opnamen. En als het kort na de vakantie is, dan weten ze ook wel wat er op die foto staat. Maar je hoeft maar een paar maanden te wachten of een flink deel van die foto's, die kunnen ze al niet meer verbinden met waar ze toen waren, wat ze toen deden, of ze het naar de zin hadden, of ze gelukkig waren, et cetera. Met andere woorden, dat zijn als het ware data geworden die los van de associaties zijn komen te staan. En ik stel me zo voor dat als je werkelijk op een maniacale af zoveel mogelijk herinneringen probeert te verzamelen, of er uiteindelijk op die manier ook niet een soort van overdaad aan losse herinneringen ontstaat, dat niet meer bijeengehouden wordt door je interesses, door je focus, door je aandacht, door wat ordening in je leven.
Dus dan heb je er ook weer niks aan. Dan wordt het gewoon holle plaatjes in een stoffige archiefkast ergens.
Ja, van die oude dia's, terwijl er geen projector meer is waarmee je ze nog zou kunnen bekijken.
Wat blijft er eigenlijk over? Dat is zo'n oud Frans chanson van Que reste-t-il de nos amours? Wat blijft er eigenlijk over van het leven, van je herinneringen? We eindigen allemaal oud met een afkalvend geheugen, waarin juist die jeugdherinneringen het langst stand houden.
Ja.
En dan is alles zoek, foetsie.
Ja, dat is toch ook wel een beetje een... Ik zou het niet evolutionair durven noemen, maar het feit dat de herinneringen dan een beetje op afstand te beginnen te raken, zou het misschien ook wel makkelijker voor je maken om je leven te beschouwen als iets wat aan een afronding bezig is.
Dat je afstand neemt van dat geleefde leven.
Ja, als zeg maar, alles nog even fel en kleurig en begeerlijk, et cetera, in je geheugen aanwezig zou zijn. Dan zou dat natuurlijk ook een enorm contrast zijn met hoe je je voelt als je 75, 80, 85 bent. En je weet dat dit soort ervaringen niet meer voor je zijn weggelegd. Ik denk dat het wat dempen van die felheid en die vitaliteit van die vroege herinneringen ook een beetje helpt om de afronding wat zachter te maken.
Dat waarschijnlijk gewoon het resultaat is van een afnemende functionaliteit. Ja. Van een fysiek proces.
Ja,
de verbindingen worden wat slapper.
Er zit verder niet een functie achter.
Niemand heeft het, denk ik hoor, in mijn geloof zo ontworpen.
Nee. Nee, dat is. Kijk, we worden steeds ouder. En als je bedenkt, in 1900 hadden we in ons land 1000-honderdjarigen. En nu heeft in een stad als Groningen, waar ik dan toevallig vandaan kom, hebben we iets van 1500-jarigen, 100-plussers. Dus we zijn in die eeuw ontzettend veel ouder geworden. De levensverwachting is enorm toegenomen. En daar kun je allerlei beleid en medische wetenschappen en dergelijke dankbaar voor zijn. Maar als je dan toch één mopperpuntje mag hebben, dan is het dat je al die tijd er aan het eind bij krijgt. Terwijl als je 10 jaar extra uitgedeeld zou krijgen, dan zou ik wel andere delen van mijn leven weten die wat langer hadden mogen duren.
Liever meer jeugd in plaats van meer ouderdom.
Liever meer jeugd. Jeugd. Als je mensen vraagt wanneer het gelukkigst waren, zijn dat opvallend vaak de periode dat mensen in de 30 waren. Dat ze hun leven een beetje op orde hadden, dat ze wisten waar ze goed in waren, die misschien een gezin gesticht hadden, waar de kinderen nog jong genoeg waren, dat ze verstandige dingen deden, omdat gewoon op dat jij dat zei. Met andere woorden, die fase van je leven waarin je de zaak een beetje in handen hebt en een beetje je benen onder het gat krijgt, die ervaren mensen vaak als de gelukkigste periode. Maar ja, het is nu een keer zo geregeld dat al die extra jaren, die krijg je aan het eind bij. In een fase dat het leven juist een beetje moeilijker begint te worden.
Maar in jouw geval zou ik zeggen, je bent productiever dan ooit.
Ja, zeker als schrijver, dat kun je altijd maar blijven doen. Maar het leven is meer dan productiviteit. En je begint wel te merken dat de jaren ook beginnen te tellen. In hoe vermoeiend je dingen begint te vinden. Of in hoeveel plezier je in de zoveelste keer hebt dat je iets meemaakt. Dat zijn wel typische oude mensen ervaringen.
Wat er tegenover staat is dat je veel kunt mijmeren. En ik ben een groot voorstander van mijmeren.
Ja.
Een beetje dwalen door je herinneringen.
Ja. Nou ja, afgelopen zaterdag had de NRC een heel mooi stuk van Jannetje Koelewijn. Waarin ze een klas had geïnterviewd. Die in 1967 in de 6e klas van de lagere school zat. En zoals hij schrijft, ja, dat was bijna een soort vlees geworden. Reminiscentieperiode. Omdat die mensen nu toe zijn aan reunies. Mensen van vroeger opzoeken. De juf van vroeger nog wel eens willen zien. Nog eens een keer in het buurtje willen lopen waarin ze zijn opgegroeid. En dat is nou inderdaad iets wat geassocieerd is met 60, 70, 80 zijn. Dat je juist het mijmert en reminiscenties hebt over die vroege periode in je leven.
Dat was inderdaad een prachtig stuk, was dat. Zeer aanbevelenswaardig, vond ik dat. Douwe, dank je wel dat je langs wilde komen. Het is voorbij gevlogen.
Het is voorbij gevlogen, ja.
Je wist dat ik dat ging zeggen, maar het was een groot genoegen
om
je hier te hebben. Dank je wel.
Dank je wel, Pieter.
En dit was het Uur voor deze week. Volgende week is er weer een aflevering. En het Uur werd gemaakt door Anouk van Kampen, Mira Zeehandelaar en chef van de audioredactie is Anne Moraal. Tot volgende week.